PA0DLO. PA0 Delta Lima Oscar in Veldhoven. Even de nieuwtjes van deze week kijken. Amsterdam die meldt dat de nodige amateurbijeenkomsten en zo in de VS nu toch echt fysiek kunnen gaan plaatsvinden. Dus bijvoorbeeld geldt dat ook voor de Orlando Hamcation. 11 tot en met 13 februari. Die zal in Florida dus toch fysiek kunnen plaatsvinden. En ze nodigen iedereen uit om daar dan echt ook eens te komen kijken. En weer eens bij te praten met bestuursleden enzovoort. Nou, we hebben vorige week natuurlijk die grote lancering gezien van 105 satellieten met een Falcon 9 Transporter 3 missie. Nou, dat is een enorme zwerm. En er zitten heel veel satellieten bij die wij ook kunnen ontvangen. Met name ook op amateurfrequenties. Niet allemaal zinnig, maar goed. Een aantal die alleen maar wat telemetrie uitzenden waar je verder niet veel mee kunt, maar toch. Het is wat lastig om ze te identificeren. Ik heb er twee intussen wel kunnen vinden. Delphi PQ, de 3-unit Pocket Cube van de Delft Universiteit, die doet het toch wel. En die blijkt dus object F51074 te zijn. En een andere satelliet die ik kon identificeren, die zit op 400, de 400 MHz band. Dat is BRO5 en dat is object 51061. Verder is het wat onhandig, want een heleboel satellieten die zenden of niet. Of ze zenden wel, maar dan heel erg zwak. Of ze zenden met een aantal satellieten op dezelfde frequentie. Ja, dan wordt het moeilijk natuurlijk. Dan kun je ze met dopplermetingen niet uit elkaar houden. En een aantal satellieten zitten nog te dicht bij elkaar, om er iets van te zeggen. Dus het is nog even afwachten in hoeverre het nog lukt om er een paar te identificeren. Maar deze keer wordt het wat beperkt, vrees ik. Maar goed, er zijn dus een paar satellieten bij van Spanje, waar we heel lang op hebben moeten wachten. Pocket Cubes en zo. EASAT 2 en Hades. En die twee die hebben problemen. Ze waren aanvankelijk helemaal niet te horen, maar dan die EA4 GPZ, de beroemde figuur, die heeft het voor elkaar gekregen met een paar antennes van de Allen Array, Allen Telescope Array in Californië, om met die grote parabole antennes de satellieten toch op te sporen en te ontvangen. Dat is hem wel gelukt, maar beide satellieten produceren zeer zwakke signalen. EASAT 2, dat valt nog wel mee, maar het is heel veel zwakker dan bijvoorbeeld Delphi PQ. En dat is voor gewoon amateurstations gewoon niet mogelijk om daar iets mee te doen. En Hades die is zo zwak dat hij zelfs met een hele grote antenne niet of nauwelijks te vinden is. Ze zijn er eigenlijk wel van overtuigd dat beide satellieten het wel goed doen op zich. Uit het kleine beetje telemetrie wat ze hebben kunnen oppikken van EASAT 2 blijkt dat die satelliet eigenlijk helemaal goed functioneert op één ding na. En dat is het uitklappen van de antennes. Dat blijkt dus niet gelukt te zijn tot nu toe. En dat geldt dus ook voor die andere satelliet Hades. Nou, dat betekent voorlopig even alleen maar wat telemetrie mogelijk door stations met hele grote antennes en zo. Misschien dat ook weer de Dwingelo-telescoop daar een rol in kan gaan spelen. Maar ze hopen toch dat het een keer gaat lukken om het draadje door te smelten. Zodat de antennes loskomen en uitklappen. Mocht dat niet lukken, dan denken ze dat het vanzelf toch wel een keer gebeurt. Omdat die draadjes niet zo bestand zijn tegen de omstandigheden in de ruimte. Zoals sterke zonnestraling enzovoorts. Dus die gaan vanzelf een keer toch wel kapot. Dus vroeger of later zal het wel een keer gebeuren dat de antennes uitklappen en dan beginnen de satellieten helemaal te functioneren, gaan ze vanuit. Maar op dit moment helaas geen signalen door amateurs te ontvangen. Danny heeft dus wel een heleboel metingen gedaan en ontdekt dat bijvoorbeeld wat frequentieinstabiliteit optreedt bij EASA-2 en dat soort zaken. Maar hij kan dus toch wel wat telemetrie oppikken van die satelliet. Blijft even moeizaam op dit moment. Maar ja, omdat het dus toch twee nieuwe amateursatellieten zijn, heeft Amsterdam weer besloten om daar weer OSCA-nummers aan te geven aan die twee satellieten. Dus EASA 2 die heet voortaan Spain Oscar 114 en Hades die heet Spain Oscar 115. Ja, op zich een beetje vreemd, want normalerwijze zou je denken dat die OSCA-nummers alleen worden uitgereikt aan satellieten die het ook echt doen en bruikbaar zijn. En dat zijn deze twee zeker niet. Maar goed, het zijn amateursatellieten en ze zouden straks toch nog wel een keer operationeel moeten kunnen worden. Dus we hebben er twee OSCA's bij, OSCA 114 en 115. In de VS is de FCC bezig met de verkoop van allerlei stukken spectrum aan de hoogste bieder, zoals dat gaat. En ja, dat betekent ook dat een stuk spectrum bij 3,5 gigahertz intussen verkocht is. En daarom moeten radioamateurs die daar een secundaire toestemming hebben, zeg maar, voor het gebruik van die 9 centimeter band, die moeten stoppen in het gebied 3,45 tot 3,5 gigahertz. Die mogen daar dan niet meer zenden vanaf 14 april. Daaronder zit nog wel een stuk wat wel gebruikt mag worden. Dat is 3,3 tot 3,45. Maar daarboven mogen ze dus nooit meer komen. Dus ja, zo gaat dat. Intussen is de president van de ARRL bezig om politici in het congres te bewerken, zodat die dan misschien toch nog een besluit nemen dat gunstig is voor radioamateurs en de FCC opdracht geeft om die beslissing terug te draaien. Maar dat lijkt weinig kans te gaan krijgen, zou ik denken. Maar goed, zo gaat dat in die omgevingen. Ja, er zijn twee satellieten in ontwikkeling die van hout zijn gemaakt, of gedeeltelijk van hout. En ja, dat is een nieuw experiment om eens te kijken of dat kan. Hè. Waarom zou je satellieten altijd van metaal moeten maken? En zeker als je weet dat die ook na een tijdje weer verbranden in de atmosfeer, dan geeft dat ook maar gedoe. Dus waarom niet van hout? Dan branden ze zeker. Nou, een satelliet uit Finland, Visa Woodsat, die was van plan om op korte termijn te laten lanceren, maar dat gaat dus niet door, want de IARU die heeft bekendgemaakt dat die satelliet te weinig te bieden heeft aan radioamateurs. Dus het mag geen amateursatelliet worden genoemd en dus krijgt hij ook geen frequentiecoördinatie. Nou, dus dat is netjes dat ze dan daar ook op reageren, want de Finnen hebben besloten daarom de satelliet te gaan verbouwen. De lancering is dus ook uitgesteld en ze gaan nu de frequenties omzetten naar een andere frequentie in een andere band, bijvoorbeeld 400 MHz banden, zodat die niet meer op amateurfrequenties komt te zitten. Ze vinden het wel jammer, ze hadden gedacht dat amateurs het wel leuk zouden vinden, maar nee, als de IARU zegt dat mag niet, nou dan doen ze het ook niet. Kijk, deden ze dat allemaal maar zo, hè. Maar goed, een andere CubeSat, Lignosat, een 1 unit CubeSat, die is van een universiteit in Japan, de Kyoto Universiteit. En die heeft ook frequentiecoördinatie aangevraagd en dat lijkt erop dat dat wel goed kan gaan. dus die satelliet, maar die wordt dus pas wat later ook gelanceerd in 2023, in juli volgend jaar dus. En tegen die tijd wordt het wel duidelijk of ze dan welkom zijn op amateurfrequenties of niet. Maar dat ziet er beter uit. Zo gaat dat dan. Ja, kijk, ARIS nieuws. Ja, er zijn dus nog twee verbindingen met Rusland gepland. Op 25 januari en 2 februari. Rechtstreekse verbindingen, maar die zijn met een station heel erg ver in het oosten van Siberië. Dus die kunnen wij hier toch niet mee pikken. Daar horen we dus niks van. Ja, verder dus allerlei hamfests, conventions en zo in de VS. De ARRL National Convention op 10 tot en met 13 februari in Orlando. Dan weer het 11 tot en met 13 februari tegelijkertijd ook in Orlando, de Hamcation, zoals eerder genoemd. Dan de CubeSat Developers Workshop in Californië, 26 tot en met 28 april. Dan de grote jaarlijkse Hamvention in Ohio, tegenwoordig in Xenia, Ohio. Die is dan weer gepland 20 tot en met 22 mei. En later komt dan nog de Rocky Mountain ARRL Division Convention in oktober. En die is in Wyoming ergens. Nou, al die bijeenkomsten die worden dus niet online, maar echt live. Fysiek echt vergaderingen weer. Bijeenkomsten. Nou, dus mocht iemand die kant op willen, kan hij dat nu gaan plannen. Oscar 29, die heeft tot nu toe nog steeds een beperkt schema, want de batterij die trekt het niet meer. En elke keer komt hij in de schaduw van de aarde en dan valt hij weer uit. En dan moet hij weer opladen en dan doet hij het weer eventjes. Dus dan wordt de satelliet tijdelijk ingeschakeld en dan hopen ze dat hij het even volhoudt, maar hij schakelt zichzelf gewoon weer uit. Nou, dat gaat nog door tot en met 29 januari en daarna wordt het interessant, want dan komt er een periode 28 februari tot het eind van april dat de satelliet continu in de zon zit. En het zou goed kunnen dat hij dan heel die periode continu ingeschakeld gehouden kan worden. Dus dat belooft wat. Ja, er is nog een satelliet die op korte termijn gaat verschijnen. Die moet nog vanuit een andere satelliet worden gelanceerd van die Falcon 9 missie met die Transporter 3, een van de 105 satellieten. Er zijn er nog een paar, die zitten nog in een andere satelliet. Die moeten dus in de komende dagen of anders eind deze maand uiterlijk gelanceerd worden. Als een onafhankelijke satelliet. En dat geldt ook voor de Dodona-satelliet van de Universiteit van Zuid-Californië. Daar hopen ze ook dat amateurs daar dan ook naar gaan kijken. Want dat is voor hun de derde satelliet die ze nu in de ruimte brengen. Interessante satelliet vinden ze. Nou, daar moeten we maar eens kijken. Wat we daar ook weer mee kunnen. En dan nodigen ze amateurs uit om daar ook telemetrie van te gaan ontvangen enzovoorts. Ja, dan al eerder vermeld, er komt dus een expeditie naar Spitsbergen. 22 tot en met 24 april. Waar dan het speciale station JW100QO actief wordt, maar ook JW0W. Dat wordt even spannend, want Oscar 100 die zit daar maar 3 graden boven de horizon, maar ze gaan het toch proberen. Daarnaast is ook het station JW0X actief, maar die zit alleen op de HF-banden voor de andere liefhebbers, zeg maar. Ja, dan Oscar 109 blijft moeilijk. Hij is wel voorzichtig te gebruiken als je heel veel vermogen hebt. Want hij zegt super zwak, maar de telemetrie is helemaal een probleem. En gelukkig hebben ze bij de Dwingelo-telescoop af en toe in de lunchpauze of zo even de tijd om weer een passage mee te pikken en dus toch weer wat telemetrie op te vangen en door te sturen. En daar zijn ze in Amerika heel blij mee, want elk frame wat binnenkomt, daar kunnen ze weer veel mee. Dus dat, dat is momenteel de enige mogelijkheid. Hè? Alleen de DUT die kan telemetrie oppikken en de rest niemand. Het is niet anders. Kijk, telemetrie, ja, die hebben we gehad. Oh ja, UVSQ zat. De Franse FM-repeater satelliet, die wordt dus af en toe eens een keertje ingeschakeld. Ze hebben nu besloten om hem even wat uitgebreider te gaan gebruiken in verband met zijn eerste verjaardag in de ruimte. Dat is dus nu rond deze dagen. En vandaar dat ze besloten hebben hem vandaag en morgen de hele middag in bedrijf te houden. Nou, vandaag dat loopt dus nog tot middernacht. En morgen, de 24 januari, dus weer opnieuw van 12 uur tot 24 uur onze tijd, is die beschikbaar. Telemetrie 47-30-020. Maar het FM-relais is dan ook beschikbaar. Uplink 145-905 en downlink 437-020. UVSQ zat. Dus misschien ook eens een keer proberen. Dan het ISS. Ja, daar is dus af en toe wel een Aardse verbinding. Verder naast die twee Russische verbinding niks. En verder is er alleen de packet repeater. En packet downlink actief APRS op 2 meter. Behalve dan even op 25 januari, dan is er een of ander call-experiment en dan moet de zaak een aantal uren uitgeschakeld worden. Van 9 uur 15 tot 11 uur 25. Dus in de ochtend van 25 januari zul je ISS even dan niet horen op 2 meter. Maar verder is die in principe steeds ingeschakeld tot begin februari zo'n beetje. De eerste week van februari mag je erop rekenen dat hij weer omschakelt naar het FM-relais. Het crossbandrelais van 2 meter naar 70 centimeter. Ja, intussen is de IARU volop bezig te proberen nog zoveel mogelijk te redden van de 23 centimeter band als maar mogelijk is, want daar beginnen dus wat navigatiesatellieten actief te worden. Galileo heeft daar een kanaal zitten, E6. En dat kanaal zit volledig binnen de 23 centimeter band. En daarnaast heeft ook het Russische GLONASS-netwerk en het G2-kanaal grotendeels in die band zitten. Dus ja, nou beginnen de discussies met de ITU en zo. Van wat doen we ermee? Mogen amateurs nog die band blijven gebruiken of niet? Nou, vanuit de IARU wordt van alles geprobeerd om dat nog veilig te stellen. Maar ja, er is al een eerste klacht gekomen in Italië van een FM-repeater op 23 centimeter die ergens even wat storing heeft veroorzaakt met een Galileo-ontvanger. En dus beginnen ze nu te roepen van, zie je wel, dat gaat niet goed. Nou, dan proberen ze natuurlijk de IARU even af te remmen van, ho, zo erg is het nou ook weer niet. Dan moet toch wel een mogelijkheid te bedenken zijn dat het toch nog met wat beperkingen mogelijk blijft dat amateurs daar blijven experimenteren in die band. Nou, dat wordt nog spannend, maar we zullen zien. Goed, DP0GVN, dat Duitse speciale station in het Neumayer onderzoekstation op Antarctica. Dat station is nu actief met de nieuwe antennesystemen en die zijn dus regelmatig te horen via Oscar 100. Sterker nog, ze hebben intussen ook het digitale ATV-systeem opgestart. En dat werkt perfect. DVB S2 formaat via Oscar 100. Vlijmscherpe foto's en live videobeelden van Antarctica van TP0 GVN en dat werkt helemaal goed. Dus daar zijn we heel veel mensen enthousiast over. Kraksat en CubeSat, die een tijd geleden is gelanceerd, die is intussen op 18 januari verbrand in de atmosfeer. En verder zijn stations bezig allemaal telemetrie op te pikken van die nieuwe satellieten. Sanosat 1 heeft wat problemen blijkbaar, want de batterijspanning is heel erg laag en de batterijlaadstroom is nul. Dus dan gaat iets helemaal niet goed en de signalen worden steeds zwakker. Dus als dat zo doorgaat, dan is hij binnenkort helemaal niet meer te horen. Dus dat is nog even spannend. Wat de verschillende amateursatellieten betreft, Oscar 27 blijft nog steeds goed functioneren met het FM-relais. Oscar 73 volledig in gebruik. Oscar 7 nog steeds keurig mode A en B aan het wisselen. Elke dag. En Oscar 91, ondanks een zwakke batterij, helemaal bruikbaar. Nog steeds. Oscar 92 gaat het minder goed mee. Die is af en toe een dag niet te vinden, maar daarna is hij toch weer terug. Cassier A en B worden wat minder goed bruikbaar vanwege de niet meer geregelde stand en zo, maar ja, regelmatig toch nog wel een tijdje te gebruiken. Oscar 88 alleen in de schaduw van de aarde te gebruiken. Oscar 29 hebben we het net over gehad. Falconsat 3 doet het meestal wel, maar af en toe dan valt hij toch weer uit. En dan moet er weer een commandostation aan te pas komen om de boordcomputer weer te resetten en dat soort dingen. Dus dat is even onhandig. De nieuwe Oscar 113 die doet het keurig. Vorige week er is al over gehad. Oscar 86 doet het Space Station, dus normaal alleen packet actief. Later komen daar weer andere dingen. Oscar 97 te gebruiken. Helemaal Lilaxat 2 af en toe. 101, die Oscar 101 dus, die doet het ook nog helemaal goed. Oscar 100 helemaal operationeel. Oscar 50 met zijn FM doet het prima. Oscar 108 werkt ook goed. UVS Kiesvat, ja, zoals net vermeld, één dag en morgen nog nog die halve dag en dan is het weer voorbij. En de XW2 satellieten eigenlijk alleen XW2A redelijk of helemaal goed bruikbaar en de andere nauwelijks, alleen maar met korte vlagen. Dan de activiteit in het ISS. Ja, van de week dus een grote ruimtewandeling gehad van de twee Russische cosmonauten. 7 uur 11 minuten buiten geweest om allerlei dingen te installeren, antennes en dat soort dingen. Onder andere voor het koerssysteem op de nieuwe Pritzel-module. Zodat daar binnenkort dan ook weer koppelingen kunnen plaatsvinden. Dus dat daar Soyuz en Progress aan kunnen koppelen. En dat is helemaal gelukt. Het werkt helemaal. En dit was pas de eerste ruimtewandeling in een langere serie. Want ze moeten nog veel meer doen. Nog meer kabels en andere dingen. Zodat dan ook de hele Nauka-module goed functioneert en dus onder andere de Europese manipulatorarm in gebruik genomen kan gaan worden. Dat is nu dus nog steeds niet zover. Maar volop mee bezig, zeg maar. Verder is een Cargo Dragon, dus een ruimtevaartschip Dragon, vertrokken. Wel wat later dan gepland, maar dat kwam vanwege slecht weer in het landingsgebied. Dus nu is hij gisteren vertrokken, gisterenmiddag. En hij gaat dan morgenavond landen bij Florida. Met een heleboel materialen die ze dus op die manier terug transporteren naar de aarde. Dus dat ziet er allemaal weer goed uit. Is natuurlijk weer allemaal live te volgen via NASA TV. Ja, dan zijn er nog wat lanceringen geweest natuurlijk. Die geheimzinnige Chinese lancering op de 17e. Dat blijkt Xi'an 13 te zijn. puntje. Onduidelijk wat hij gaat doen, die satelliet. Verder natuurlijk weer eens een Falcon 9 lancering met Starlinks. 49 stuks. En een militaire lancering. Een Atlas 5. Vanaf Cape Canaveral met twee spionagesatellieten voor het bespioneren van satellieten in de geostationaire baan. Dus die zijn daar nu naar onderweg en die gaan dan in die baan allerlei dingen bekijken. Ja, verder zitten natuurlijk nog allerlei lanceringen aan te komen. Woensdag 26 januari weer een geheimzinnige Chinese lancering, waarvan niemand weet wat dat wordt. Op 28e een lancering van een Falcon 9 met een grote satelliet, CSG-2. En daarna weer op de 29e een Falcon 9 lancering met weer een Starlink-zwerm. Nou, en dan de Astra-raket. Astra Rocket 3, die is weer wat verder uitgesteld naar 31 januari. Het is nog verder gegaan naar 31 maart inmiddels. Met de Elana 41 missie, daar zitten dus ook weer wat een heleboel kleine satellieten bij. En ook weer een paar die voor ons interessant kunnen gaan worden. Maar dan moeten we tegen die tijd weer uit gaan zoeken. Nou, dus weer een hoop drukte, nieuwe lanceringen en voorlopig hebben we het ook nog druk met de eerder gelanceerde satellieten, ook die van de Virgin Orbit lancering met Launcher One. Daar zitten ook nog wat dingen bij die we moeten uitpluizen en die ook nog actief kunnen gaan worden op amateurfrequenties. Daarnaast zijn er ook nog een paar andere Chinese satellieten ontdekt in de 70 centimeter band. Op 435, 750 en 775. En die zitten in een grotere groep van satellieten, maar we weten niet welke het nou precies zijn. Dus we hebben wel de catalogusnummers en frequenties, maar welke satellieten het zijn en waarom ze daar zitten, het is helemaal onduidelijk. Ook wordt geprobeerd via de uitzendingen van de telemetrie iets te ontdekken, maar dat is nog niet gelukt tot nu toe. Kortom, heel gedoe. Oké, dat was het dan weer even voor deze keer.